Ten één begrip was de voorbije week niet uit de media te slaan. Palliatieve sedatie, dus waar Bart Verbeek voor koos, te zien in Koppen, om zoals hij het noemde rustig uit te doven. Hij leed aan kanker. Deze week verloor, was bekend, Marie-Rose Morel haar strijd tegen kanker. Ook zij maakte gebruik van palliatieve sedatie. Dat zijn twee meeslepende verhalen waar veel over geschreven is en die ook een debat deden losbarsten over de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Docent medische ethiek Mark Kozijns van de Universiteit Gent bijvoorbeeld, die pleitte vorige week in een opiniestuk voor het opheffen van dat onderscheid. Ook Paul van den Berge, directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, zegt vandaag in de krant dat palliatieve sedatie uit de schemerzone moet gehaald worden. En wij vroegen ons af, wat is nu het verschil? En wat maakt dat de ene kiest voor euthanasie en de andere voor palliatieve sedatie? En valt dat onder dezelfde wet of niet? Enfin, we weten er bijzonder weinig van, dus hebben we Wim Distelmans aan de lijn, voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie. Goedemorgen.
Goedemorgen,
meneer Distelmans. In de krant heb ik vandaag gelezen dat sommigen het een hypocriete vorm van euthanasie noemen. Wat ik een bijzonder akelige omschrijving vind, want dat wil eigenlijk zeggen, euthanasie, dat durven ze niet, dus kiezen ze maar voor palliatieve sedatie, de angsthazen, zoiets.
Wel, er is inderdaad heel wat mist rond deze term. Palliatieve sedatie is denk ik bij de mensen toch wel meer bekend onder de benaming iemand in slaap doen of iemand kunstmatig in coma brengen of iemand platspuiten. In het medische jargon noemt dat dus palliatieve sedatie. En palliatieve sedatie heeft eigenlijk de bedoeling bij iemand die terminaal ziek is en ondraaglijk lijdt, het bewustzijn te verlagen. Niet met de bedoeling van de dood te bespoedigen, maar gewoonweg om het ondraaglijke aspect draaglijker te maken.
Nou, ik hoorde die Bart Verbeek in Koppen zeggen, je lichaam zelf laten beslissen wanneer het niet meer verder wil.
Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Het probleem is alleen dat in tegenstelling met euthanasie, dat dus in feite een zelfgekozen dood is, hè, de patiënt moet het zelf vragen, niemand anders kan het in zijn plaats vragen. Bij palliatieve sedatie kan het zowel op verzoek van de patiënt, en zo hoort het ook, zoals bij Bart Verbeek, maar het kan ook zonder dat de patiënt in de besluitvorming is betrokken. En dat gebeurt soms in ontluisterende situaties waar de arts niet meer kan communiceren met de patiënt omdat hij compleet verward is geworden of misschien zelf al bijna in de coma ligt. En dan moet de arts in eer en geweten toch iets doen om de persoon zo goed mogelijk naar het einde toe te begeleiden.
Ja, tegen alle regels van de euthanasiewet is dat dan, want daar mag toch alleen maar van gebruik gemaakt worden dan euthanasie als de patiënt dat ooit zelf te kennen heeft gegeven of op dit moment dan te kennen geeft. Hè?
Dat klopt. Ja. Laten we zeggen, de mensen die palliatieve sedatie naar voren schuiven, en nogmaals, ik heb absoluut niks tegen palliatieve sedatie als de patiënt dat zelf vraagt, en dat dat in bepaalde omstandigheden moet, omdat de patiënt ontluisterend is geworden. Maar het probleem is dat palliatieve sedatie als containerbegrip wordt gebruikt. Dat eigenlijk een term is waar allerlei handelingen worden ondergeschoven die niks, maar dan ook niks, met palliatieve sedatie te maken hebben.
Maar is dat bij euthanasie ook niet zo?
Bij euthanasie is het per definitie op verzoek van de patiënt. En als die dan niet vraagt, kun je het niet doen.
Ja, en wat valt er dan bijvoorbeeld onder dat containerbegrip?
Bijvoorbeeld kan daar onderschrijven dat men iemand in slaap doet, niet met de bedoeling van het leven te verkorten, maar dat men na een week vindt dat het al lang genoeg geduurd heeft en dan gaat men de producten, de dosissen verhogen. En dan gaat men wel levensverkortend handelen, alleen noemt men dat zo niet. En dat is storend, zeker als het niet overlegd is met de familie of met de patiënt, kan het niet meer, want die is in de coma. En op die manier omzeilt men soms de wet. Ja. In bepaalde ziekenhuizen en in bepaalde rusthoorden, waar euthanasie onbespreekbaar is, hoor ik letterlijk zeggen, we doen hier niet aan euthanasie, maar we kunnen u wel als je wilt in slaap doen. Nou, en mensen die natuurlijk bedlegerig zijn en heel verzwakt, die zeggen dan, ja, doe me dan maar in slaap. Nou, en dat vind ik eigenlijk niet kunnen.
In die zin is het echt hypocriet.
Is het zeer hypocriet. Een ander argument om aan te tonen dat het hypocriet is en dat het vaak zonder verzoek van de patiënt gebeurt, is dat in Franstalig België, en we riskeren nu weer een communautaire rel, in Franstalig België is het zo dat er 2 keer meer aan palliatieve sedatie wordt gedaan dan in Vlaanderen. U gaat mij niet vertellen dat de Walen meer lijden dan de Vlamingen. Hè? Toch niet op het einde van uw leven. Dus dat heeft te maken, denken we, met het feit dat de Franstalige artsen nog meer paternalistisch zijn dan de Vlamingen. Dat zij nog meer in de plaats van de mensen beslissen.
Ja, maar het mag toch maar als de dood in zicht is. Als 14 dagen voor de natuurlijke dood, lees ik, dan doe je daar toch zoveel verkeerd niet mee. Dat gaat om 2 weken.
Ja, maar u weet ook dat artsen zich altijd vergissen als ze prognoses maken. Ik kan bijvoorbeeld nooit met zekerheid zeggen of iemand nog 2 weken te leven heeft, hoor. Ik vergis mij steeds, dus ik doe dat niet meer, die berekening. Ja. En dus, nogmaals, als mensen dat willen, dan heb ik daar geen probleem mee. En in sommige omstandigheden moet het ook doen als arts. Maar wat vaak gebeurt, dat is dat er een sedatie wordt toegepast op een patiënt, zonder medeweten van de familie. De familie komt terug op bezoek in het ziekenhuis, zien hun familielid in de coma, zijn bijzonder gefrustreerd omdat ze geen afscheid hebben kunnen nemen met alle gevolgen van dien.
Ja. En als u vindt dat het zo gereglementeerd zou moeten worden, dat het alleen maar kan gebeuren als mensen daarvoor kiezen, als de patiënt of zijn familie zich daarvoor uitspreken?
Dat beweer ik niet helemaal, maar dat het wel transparant is voor iedereen dat het zou gebeuren. Als het niet meer met de patiënt bespreekbaar valt, dan moet het toch best met de familie overlegd worden. En waar ik voor pleit is dat er een toetsingscommissie komt, dat er een maatschappelijke controle komt, waar men terecht kan wanneer er onduidelijkheid is rond heel deze problematiek.
Ja.
Zoals bij euthanasie bijvoorbeeld.
Het zou een oplossing kunnen zijn voor gevallen van bijvoorbeeld dementerende mensen die niet meer kunnen beslissen tot euthanasie als ze het van tevoren al niet gedaan hadden. Waarbij een arts dan wel zou kunnen zeggen, we gaan hier palliatieve sedatie toepassen, want dit loopt falikant af bijvoorbeeld.
Wel, maar zoals u weet, de meeste dementerende mensen die hebben nog wel langer dan 2 weken. Hè?
Ja.
Dus dan zitten we met een probleem. Dus ik vind dat niet direct een oplossing in deze situatie, tenzij ook op het einde van het leven bij dementie. Maar veel mensen kiezen er al voor om sneller tijdens hun dementerende periode eventueel het licht te kunnen uitdoen. En dan lijkt bij palliatieve sedatie niet de beste oplossing.
Nee. Als je dat nu in 1 wetgeving vervat of toch zorgt dat er meer controle komt, dan vervalt eigenlijk het hele verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie toch?
Ah, nee,
behalve de techniek.
Nee, want palliatieve sedatie heeft niet de bedoeling van het leven zijnde te verkorten.
Nee, maar wel
officieel
de uitkomst.
Niet.
Nee.
Officieel niet, maar in de praktijk gebeurt het wel vaak en wordt het ook vaak als alternatief voor euthanasie naar voren geschoven. En dat is zeer hypocriet en ik vind dat het onderscheid tussen beide moet bestaan, maar dat op beide technieken, want men gebruikt in beide gevallen ook soms dezelfde producten, maar dat in beide technieken er een maatschappelijke controle bestaat.
Ja, en dan is het de keuze tussen een actieve dood of een passieve dood eigenlijk maar allebei in gang gezet.
Allebei in gang gezet en liefst allebei besproken met de patiënt en zijn familie. Het probleem is dat bij palliatieve sedatie, dat is ook zo gebeurd bij Bart Verbeek, dat de arts dan beslist van geen voedsel en geen vocht meer te geven. Nu, als je geen voedsel en geen vocht meer geeft aan iemand, bent u het ermee eens dat men waarschijnlijk zal vroeger overlijden.
Hè? Ja.
Dus sowieso beïnvloedt men het leven zijnde.
Ja, maar dan stelt u het voor alsof ze patiënten geen eten en drinken meer geven en dus laten uithongeren, terwijl het omgekeerd is toch, iemand beslist om te sterven en eet en drinkt niet meer.
Wel, als iemand beslist om in een kunstmatig coma gebracht te worden en zegt, ik laat nu mijn lichaam zijn gang gaan, of weet ik veel, ja, dan is het eigenlijk een beetje onlogisch dat je ook het voedsel en vocht wegneemt.
Hè? Ja.
Ik spreek vanuit ethisch standpunt, want dan beïnvloed je wel het leven zijn en dan vind ik het merkwaardig dat men het nog altijd zegt, we beïnvloeden het leven zijn en niet, we houden de patiënt enkel in slaap.
Ja.
Dus er moet meer transparantie rond deze techniek gebeuren. En zeker in ziekenhuizen en rusttoren waar men niet aan euthanasie wenst te doen en men het in palliatieve sedatie toepast en na 1 week of na 2 weken de dosis begint te verhogen in de hoop dat de patiënt vroeger overlijdt, dat soort van hypocriete toestanden moet de wereld.
Ja, omdat dat in die gevallen ook akelig dicht bij moord komt te liggen, hè?
wel hoe dat je het ook wilt noemen, maar in ieder geval, er moet volgens mij een maatschappelijke controle op zijn. Ja. Dat gebeurt bij alle moeilijke beslissingen, dus dat moet ook hier gebeuren.
Ja, het zijn belangrijke beslissingen. Meneer Distan was dringend debat nodig, heb ik begrepen. Dank u wel, hoor.
Zeker weten.
Dag.
Dag.
Er zijn geen sterren meer, de lucht verbleekt en langzaam komt de zon op. Op de ring rond Brussel, op het dashboard ligt je zonnebril, een Polaroid, een ticket business class. Naar Londen Stansted. Je man en je kinderen zijn daar. Je praat, ik hoor je niet. In mijn hoofd rijdt nu een dieseltrein voorbij. En grauwe autostradestrepen glijden één voor één langs ons heen. Als een soort van morsje. Een taal die ik moet leren verstaan. En er is niemand die weet dat jij hier bij mij. Ik hier op jou wacht tot je terugkomt. Angstvallig om jouw hart. Een keuze die geen keuze is. Verlangen dat voorgoed verlangen blijft. En je neemt afscheid. Die Polaroid geef je aan mij. En er is niemand die weet dat jij hier bij mij. Er is niemand die weet dat ik hier op jou wacht tot je terugkomt. Een ticket Londen Stansted, het lijkt soms zo dichtbij. Een ticket Londen Stansted, soms eindeloos. Sterren meer, de lucht verbleekt en langzaam komt de zon op.
Was dat maar waar, Londen Stansted van Buurman.
Nog traag richting Antwerpen vanaf Zwijndrecht tot Linkeroever. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Verder op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst. Daar wordt gewerkt op de linkerrijstrook. Richting Brussel traag vanaf Jezus-Eik. Op de grote binnenring rond Brussel. Tussen Groot-Bijgaarde en Zellik en tussen Strombeek en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Oudergem en Tervuren en tussen Strombeek en Wemmel. Op de kleine Brusselse ring is richting Koekelberg in de Leopold II tunnel de weg intussen ook vrijgemaakt.
Stressen in de file, daar komen brokken van.
Go for zero.
Meer debat, meer transparantie en meer controle in verband met palliatieve sedatie. Dat zei Wim Distelmans daarnet, want in al te veel gevallen wordt het toegepast om euthanasie niet te moeten toepassen. Alleen weer op de kap van de katholieke zorgsector zitten, heeft iemand ge-sms'd. Dat pikken wij niet zo. Maar goed, we hebben telefoon gekregen van Mark, die zei het helemaal eens te zijn met meneer Distelmans, met goede argumenten ook, die we ook op de radio willen horen. Dus hangt Mark aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Omdat u de zorgsector goed schijnt te kennen, Mark?
Ik ken de zorgsector van die uit, omdat mijn vrouw daar ook in werkzaam is. En zowel in het academisch circuit als ook op intensive care afdelingen en dat in verschillende ziekenhuizen doorheen Vlaanderen wel.
Palliatieve sedatie?
Het enige wat wij kunnen vaststellen is dat er inderdaad een verschil is in benadering tussen, zeg maar, de de officiële grote ziekenhuizen van vroeger staatsinstellingen, zoals bijvoorbeeld, ik zeg wat, het UZ Gent of het UZ in Antwerpen, de VUB, en de katholieke zuil. Dus wat men ook beweert van weer op de zuil van de katholieken zitten. Het is echt zo, er is echt een verschil. En er wordt nogthans in beide ziekenhuizen wel op dezelfde manier omgegaan als het echt puntje bij paaltje komt. Er wordt palliatief gesedeerd, er wordt een opdrijven doorgevoerd van formicum, van morfine. Maar in het ene geval is het bespreekbaar en in het andere geval is het vaak iets wat, ja, wat men noemt in de duik gedaan wordt.
Ja, ja. En dan bedoelt u in het andere geval in de katholieke ziekenhuizen?
Ja, met zoveel woorden.
Ja, want dat zei meneer Distelmans daarnet ook. Ja, als er niet over gesproken kan worden, niet overlegd kan worden met de patiënt, dan wordt die palliatieve sedatie wel eens toegepast. Om niet te moeten zeggen, we hebben hier euthanasie toegepast.
Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Want zowel zoals professor Distelmans daarnet zei, de technieken zijn dezelfde, vaak zijn de middelen dezelfde. En als je maar genoeg morfine opdrijft, ja, dan overlijd je. Je lichaam valt stil, je ademhaling valt stil en het stopt. En palliatieve sedatie, zoals professor Distelmans ook gezegd heeft, is bedoeld om een langer traject van pijn te verminderen, maar in principe niet om het sterven in te zetten. Nee. Nochtans wordt het wel zo gebruikt.
Ja, het klopt niet, zei meneer Distelmans daarnet ook, als de dokter daar in zijn eentje over beslist, of het verplegend personeel, zullen we zeggen. Familie niet raadpleegt daarover, laat staan de patiënt.
Dus dat moet ik wel zeggen, dat zelden in de praktijk schijnt voor te komen, of toch veel minder dan misschien gedacht wordt. In ieder geval de ervaringen die ik moet nu zeggen wij, want het gaat voornamelijk over wat mijn vrouw meemaakt in de praktijk, is er bijna altijd overleg.
Wat is er dan op tegen?
Ik zou niet weten wat er op tegen is. Ik weet ook niet waarom dat men die discussie al zo lang uitstelt en dat men dat niet wil. Om moralistische en ethische gronden vanuit een geloofsovertuiging, dat is de enige reactie die je daarop kan hebben. Maar eigenlijk staat dat ver af van wat de mensen in de realiteit vragen en willen. Je zal maar naast het bed van je vader, je moeder, je kind zitten en zien hoe een lijden aansleept en daar niet op kunnen ingrijpen. Kom aan, dat kan niet.
Uw vrouw komt thuis met die verhalen?
Ja, helaas wel. Ja, met veel frustratie van dien en al jaren aan een stuk. Het is niet iets van de afgelopen jaren. Het is al 15 jaar bij wijze van spreken.
Ja, en dan
het betert ook niet.
Nee. Dringend debat nodig, hè, zoals meneer Distelmans zei. Ja. Dringend meer controle over die dingen, hè?
Controle, debat en een einde stellen aan de hypocrisie daar rond.
Ja, want ik schrok daar straks van de term hypocriet, maar eigenlijk klopt die wel, hè?
Ja, absoluut. Los van alle, hoe zal ik het zeggen, menselijke drama's die er gebeuren, en ook nu in het geval van Marie-Rose Morel, maar ik geloof niet dat de partij waar zij voor stond zo erg euthanasie-minded was. Dat is voornamelijk bij de meeste rechtse partijen zo. Maar dan zie je wel dat er palliatieve sedatie gedaan wordt. Nog eens een keer, met alle respect voor het lijden en voor de hele menselijke kant van de zaak, maar ja, het is wel jammer dat het dan niet gewoon bij naam genoemd kan worden.
Nee, misschien zijn al die gebeurtenissen van de laatste tijd wel een aanzet om er eens een maatschappelijk debat over te voeren.
Mark, het is echt meer dan hoog tijd.
Echt bedankt om te bellen.
Graag gedaan.
Dank je wel, hè.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.